Judith, wij hebben een heel leuk uitje voor onze luisteraars.
En dat klopt, dat zijn filosofische wandelingen door Amsterdam.
Ja, want vrijheid is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van onze nationale identiteit. Vrijheid om jezelf te zijn, liefde hebben wie je wil, te geloven wat je wil. Maar hoe is onze vrijheid eigenlijk ontstaan?
Grote filosofen als Descartes en Spinoza die vonden 350 jaar geleden al een toevluchtsoord in Amsterdam, waar zij hun ideeën over de mens, de natuur en God konden ontwikkelen. Zij gingen in tegen de dogma's van de gevestigde macht en legden de basis voor het moderne wereldbeeld.
Ja, en sinds 2019 eert Amsterdam deze en andere denkers met citaten van hun werk op stoeptegels. Wil je meer weten over hoe hun ideeën ons huidige begrip van vrijheid hebben gevormd? Met gratis audiotours en gidswandelingen wandel je langs de tegels en hoor je over het gedachtegoed van deze 17e-eeuwse filosofen.
Van harte aanbevolen om dit dus te gaan doen en denk je, goh, leuk, dat ga ik doen. Dan kun je kijken op vrijheidvanamsterdam.nl. Daar vind je alle wandelingen. En de Vrijheid van Amsterdam is mogelijk gemaakt door het Humanistisch Verbond.
Veel plezier met wandelen en veel plezier met deze aflevering. Om een goed mens te zijn, moet je een bepaalde openheid hebben naar de wereld. Een vermogen om onzekere zaken die buiten je controle liggen te vertrouwen. Op deze manier drukte de Amerikaanse filosoof Martha Nussbaum uit dat kwetsbaarheid een onlosmakelijk onderdeel is van het menselijk bestaan. Waarom moet volgens Nussbaum een filosoof een advocaat voor de menselijkheid zijn? Welke capabilities zijn van belang voor het menselijk welzijn? En wat vraagt dat van een samenleving? En waarom moet emotie juist een plek hebben in de politiek? Over deze vragen en nog veel meer gaan we de komende drie kwartier hebben. De gast is Ronald Tinneveld, de denker die centraal staat, Nussbaum.
Vers les docks où le poids et l'ennui me courbe le dos.
Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Santre Erasme, School voor Filosofie. Mijn naam is Allard Amelink en je kent het concept inmiddels wel. Een hoofdgast, een presentator en een sidekick. En in ongeveer 45 minuten duiken we in het denken van één filosoof. Naast mij vandaag Kees Zwijstra.
Dag Allard.
We zitten in Nijmegen.
In het Grootjesgebouw. Bij de faculteit Rechtsfilosofie.
Ja, normaal zitten we altijd bij het Erasmusgebouw, maar nu dus een andere grootheid uit de Nederlandse geschiedenis.
Ja.
Hugo de Groot. En we zitten hier op de kamer van Ronald Tinneveld. Hij studeerde bestuurs- en organisatiewetenschappen en wijsbegeerte. Hij promoveerde in 2001 in Leuven met het proefschrift Mensenrechten en Discours. Recht en democratie in het werk van Kant, Rawls en Habermas. Na zijn promotie was hij tot 2006 verbonden aan de KU Leuven. En daarnaast ook als visiting scholar aan Harvard en Stanford. En sinds 2006 is hij verbonden aan deze universiteit. En sinds januari 2021 als hoogleraar rechtsfilosofie aan de faculteit der rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit. In 2014 verscheen van onder andere zijn hand de bundel Martha Nussbaum, Filosofie als Activisme. Welkom Ronald, dat je in onze podcast bent.
Nou, ik ben blij hier te zijn.
En we gaan het hebben over de filosofie, niet over Habermas of Rawls of Kant, maar wel over Martha Nussbaum. Martha Nussbaum, we zaten nog een beetje te dubben over de uitspraak. Het wordt waarschijnlijk een beetje tussen Nussbaum en Nussbaum in. Zij werd geboren in 1947 in New York, studeerde theaterwetenschappen en klassieke talen. En ging vervolgens aan Harvard studeren en bewoog langzaamaan richting de filosofie. En in 1975 promoveerde ze uiteindelijk aan Harvard in de filosofie. Momenteel is ze hoogleraar recht en ethiek aan de Universiteit van Chicago. En onder meer, want ze heeft een hele lijst van zulke soort eredoctoraten, eredoctor van de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht en aan de KU Leuven. En Ronald, om maar te beginnen met de titel van de bundel uit 2014 van jouw hand. Filosofie als activisme. Waarom hebben jullie toenertijd die titel gekozen voor het beetje duiden van Nussbaum?
Ja, eigenlijk was dat een voor ons, denk ik. En ik heb dat samen gedaan met Yvon Denier. Toch even belangrijk natuurlijk om te vermelden. We hebben toen samen nagedacht over die titel. En dat lag eigenlijk wel voor de hand. Want Nussbaum is een van die filosofen die filosofie niet alleen ziet als het achteroverleunen en nadenken over kwesties die te maken hebben met rechtvaardigheid of met het goede leven of met wat het betekent dat mensen zijn, maar die ook vindt dat je als filosoof de fundamentele plicht en verantwoordelijkheid hebt om bij te dragen aan het goede leven, om bij te dragen aan een rechtvaardig samenleven. En ja, ze benadrukt dat heel erg vaak. En dan gebruikt ze een woorden die ze haalt bij Seneca. Dan zegt ze, de filosoof is eigenlijk de advocaat voor de menselijkheid. Dus de filosoof heeft een fundamentele verplichting om die menselijkheid te bevorderen. Of een manier van samenleven te bevorderen waarin iedereen mens kan zijn. Dus wat dat betreft activistisch, maar ook heel sterk moraliserend. En ja, dat heeft een bepaalde aantrekkingskracht. En ik denk dat typeert haar werk ook. Vandaar de keuze voor die titel.
En moraliserend, zeg maar, zonder soort van gêne. Gewoon bewust en ook vanuit een bepaalde overtuiging dat dat een goede manier is van...
Ja, nee, absoluut, absoluut. Dus ik denk dat ze in alles wat ze schrijft probeert te laten zien dat datgene wat ze over nadenkt... En dat heeft dan te maken natuurlijk met een goed menselijk leven en met rechtvaardig menselijk samenleven. Dat gewoon iets is waar veel op het spel staat. Wat ons, voor ons allemaal belangrijk is. En als dat belangrijk is, dan moeten we dat ook uitdragen. En dus moraliserend bedoel ik niet noodzakelijk in een negatieve zin. Hè, want dat hoor je natuurlijk vaak. Hè,
die moraliserend vinger,
is, die wijst met dat vingertje. Ja. Maar ik denk dat zij vooral duidelijk wil maken dat als wij willen dat een ieder de mogelijkheid moet hebben om op een menswaardig manier samen te leven met anderen, dat we erover moeten nadenken en dan ons spreken en denken dat ook, als we dat kunnen, moeten uitdragen en bevorderen.
Ja, en op wat voor terreinen richt zij zich vervolgens dan? Met welke thema's gaat ze aan de slag?
Ja, ik denk dat dat ook het interessante is van het werk van Marta Nussbaum. Dus toen jij begon met Nussbaum, dacht ik, ja, dan ga ik ook hetzelfde maken natuurlijk. Ik denk dat ze bij het breed publiek niet alleen aantrekkelijk is vanwege het feit dat ze heel toegankelijk schrijft, maar ook dat ze heel veel verschillende onderwerpen uiteindelijk de revue laat passeren. En dat gaat van literatuur, kunst, muziek, naar het denken over politiek, het denken over emoties, het denken over rechterlijke oordeelsvorming, het denken over dierenrechten, noem het maar op. Dus zij is wat dat betreft een publiek intellectueel, want in Amerika is dit denk ik een van de meest vooraanstaande denkers op dit moment. Een publiek intellectueel die ook heel breed is in termen van datgene waarover ze schrijft, spreekt en denkt.
En ik denk een van de termen die wij, in ieder geval Kees en ik, hierheen rijdend gelijk ons te binnensprong was kwetsbaarheid.
Fragility of goodness, is dat de titel toch van een...
Ja, kwetsbaarheid van het goede.
Ja, precies. Ja,
absoluut.
Ja.
Een al iets ouder boek, maar ja, de titel is natuurlijk al prachtig. Hè? Kwetsbaarheid van het goede, Fragility of goodness.
Ja.
Dat is wat mij betreft toch een van de interessantere boeken. En ze gaat daar terug naar de 4e, 5e eeuw voor Christus. Ze gaat kijken bij de Griekse tragediedichters. Ze gaat kijken bij Plato, Aristoteles. En haar stelling daar is dat in die periode een debat ontstaat over de rol van toeval in het menselijk leven. En de vraag wordt gesteld, met hoeveel toeval kunnen we nu in het menselijk leven, hoeveel toeval kunnen we aan? En voor haar is dat een belangrijke vraag, omdat ze natuurlijk zegt, kijk, dat menselijke leven wordt gekenmerkt door zaken die ons overkomen. En zaken die we niet veroorzaakt hebben.
En zijn dat dan grote dingen, zoals je gaat dood? Of zijn
dat kunnen grote dingen zijn. En natuurlijk, je gaat dood. Maar het kan ook zijn, je wordt ziek. Of je wordt werkloos.
Ah ja.
Of ja,
maar gewoon live events die toevallig lijken te komen.
Ja, maar dan moeten we oppassen dat zijn nu toevallig... In die zin begrijpt van dat overkomt me toevallig. Maar ze zegt heel specifiek, het gaat daar om de vraag wat ons overkomt dat we niet zelf in de hand hebben gehad. Wat niet vanuit onszelf ontstaat.
Ja, het kan wel een oorzaak hebben, maar wij zijn niet de oorzaak.
Precies, ja. En zij probeert dat eigenlijk te plaatsen in het licht van een bepaalde kloof. Een kloof tussen een goed mens proberen te zijn en dat ook te kunnen realiseren. Ze zegt, er zit eigenlijk een kloof tussen... ik kan wel nastreven goed mens te zijn. Ik kan proberen de goede keuzes te maken. Ik kan proberen bij alles wat ik doe na te denken over wat moet ik nu doen. Maar er kunnen gewoon een heleboel dingen zijn die me overkomen die mij van dat pad
precies
afbrengen.
Dus er liggen gewoon heel veel stukken gewoon niet in jouw vermogen eigenlijk.
Er liggen een heleboel stukken niet in jouw vermogen. Nee. Maar het brengt je eigenlijk ook op het punt waarop je wellicht moet realiseren dat dat goede menselijke leven geen onaantastbaar leven is. Dat het goede menselijke leven niet alleen te maken heeft met innerlijke deugd of innerlijke moraal, maar dat als je de vraag stelt wat betekent het mens te zijn, we ook moeten accepteren dat mens zijn betekent kwetsbaar zijn. We worden soms ziek. Ja. We zijn afhankelijk van anderen. En dat is ook helemaal niet erg. Dat is ook wat het betekent mens te zijn. Dus in dat denken, dat debat in de vierde eeuw, vijfde eeuw voor Christus, zegt ze, dan zie je eigenlijk twee stromingen. Aan de ene kant filosofen als Plato, maar later Cicero en Kant, die zeggen, ja, wat is dan dat goede menselijke leven? Ja, dat is vooral een menselijk leven dat wordt gekenmerkt door innerlijke deugd. En alles wat daar buiten ligt, eigendom, relaties met anderen, liefde, afhankelijkheid, dood, ziekte, ja, die zijn in wezen niet bepalend voor die vraag van een goed menselijk leven is. Het heeft te maken met die innerlijke deugd, met die innerlijke gesteldheid.
Daar moet je, los van al je omstandigheden, moet je daar buiten kunnen, een goed mens kunnen zijn.
Ja.
Ja, die deugdzaamheid staat helemaal los van die context in die zin.
Maar die staat grotendeels los van die context, ja. He, dus datgene wat ons zou kunnen verhinderen om het goede leven te leiden, is voor die auteurs veel minder belangrijk. He, en dan kunnen we dus denken aan werkloos worden of ziek worden of wat dan ook. He.
Als jij daar zelf maar met goede intenties en goede bedoelingen in hebt gestaan, dan maakt het eigenlijk niet uit wat er feitelijk gebeurt. Dan kun je een beetje van los maken.
Ja, waar het om gaat is het kunnen beschikken over een goed karakter.
Ja.
Over het kunnen beschikken over innerlijke deugd. Menselijke voortreffelijkheid is die innerlijke deugdzaamheid, heeft te maken dus met dat goede karakter.
Ja.
En dat is de ene school?
Dat is die ene school. Hè? Dus die uitspraak van Socrates is dan natuurlijk een bekende. Hè? Een goed mens kan geen kwaad overkomen. Dus zelfs als je ziek wordt of wat er ook gebeurt, dat staat centraal. Tweede school vinden we dan bij Aristoteles, maar ook bij de Griekse tragediedichters, Euripides, Sophocles, etc. Die veel meer oog hebben eigenlijk voor het feit dat het menselijk leven kwetsbaar is. En dat dat kwetsbare ook uiteindelijk datgene is wat wij als mens zijn. We zijn kwetsbaar. En het goede leven proberen te realiseren, als we weten dat dat menselijk leven kwetsbaar is, betekent dus ook dat we moeten nadenken over de voorwaarden waaronder we dan uiteindelijk die kloof kunnen overbruggen. Dus aan de ene kant de goede keuzes proberen te maken en een feitelijk goed leven leiden. Daar hebben we veel voor nodig. Dat vind je bij Aristoteles natuurlijk ook heel sterk terug.
Ja, en dat is dus meer dan alleen die innerlijke aangelegenheid van, joh, doe beter je best, even flauw gezegd, want de omstandigheden maken niet uit. En hiermee zeg je, hoe kunnen we de omstandigheden creëren waarin die kloof tussen intenties en realiteit.
Ja, dat is de één. En een tweede is accepteren dat een menselijk leven ook wordt gekenmerkt door gebreken.
Ja.
Ja.
Door ziekte.
En acceptatie daarvan. Ja, dat is gewoon zo.
En acceptatie daarvan, ja.
Ja. Ja. En is zij de eerste die tot dit inzicht komt in deze twee scholen, zeg maar, komt in die vierde, vijfde eeuwse discussie voor Christus?
Ze is niet de eerste. Ze haalt natuurlijk haar mosterd ook bij andere filosofen. Maar ik denk wel dat zij in de manier waarop ze dat beschrijft en positioneert, wel een van de eerdere is die dit op een hele krachtige manier naar voren brengt.
En wat is het stake daar dan? Wat heeft ze daar dan mee laten zien? Van ze heeft het laten zien.
En ja, absoluut. Maar je kunt natuurlijk de vraag stellen, stel je bent politicus en je moet nadenken over hoe richten we de samenleving in? Als je natuurlijk weet, kijk, menselijk leven betekent het feit dat we afhankelijk zijn, kwetsbaar zijn. Ja, dan heb je wellicht als politicus een fundamentele verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat datgene wat die kwetsbaarheid ergens kan steunen of wat die fragiliteit kan steunen en mensen dus reëel in staat kan stellen om een goed leven te leiden, dat daar een verantwoordelijkheid ligt die jij als politicus op moet nemen. Of stel je bent een politicus en je denkt, weet je wat, het goede leven, dat heeft vooral te maken met die innerlijke deugd, met die innerlijke voortreffelijkheid. Ja, dan wordt zoiets als een sociale welvaartsstaat al helemaal niet belangrijk.
Nee.
Hè, of veel minder belangrijk. Dus er staat ook veel op het spel als je gaat kijken, hoe willen wij nu ons samenleven inrichten?
Ja.
Hoe willen wij samenleven met anderen?
Want ik dacht eigenlijk dat je zou gaan zeggen van, maar dat die kwetsbaarheid is, het is ook goed dat er die er is.
Ja.
Maar als je dat...
Je wilt wel overwinnen, die kwetsbaarheid.
Precies. Dus je wilt wel een soort van uitbannen. Je wilt wel dat kwetsbare deel kleiner maken. Is dat wat ze zeggen?
Nou, die eerste traditie zou zeggen, je probeert dat die rol van toeval zo minimaal mogelijk te houden. Je wilt dat kunnen controleren.
Ja.
Ja.
Terwijl zij natuurlijk zegt, ja, maar als je toeval uit je leven bant, dan ban je eigenlijk, ook al die zaken uit die van waarde zijn voor je leven. He, dus het feit dat iemand waarvan je had dat die ziek wordt, ja, dat hoort bij het leven, maar dat heeft ook een bepaalde waarde in het leven. Ja. Ga je dat uitbannen, ja, dan verdwijnt er gewoon een belangrijk aspect van het leven. Dus het uitbannen van die kwetsbaarheid betekent uiteindelijk ook het uitbannen van zaken die kenmerkend en waardevol voor ons zijn.
Ja, precies. Ja, ja, het is eigenlijk bij de confrontatie uit de weg gaan. In een hoop naar een bepaalde pijn bespaard te blijven of ellende bespaard te blijven. Maar goed, daarmee verlies je net ook dus echt een waarde van het leven.
Ja. Ja. Ja.
En als Kees naar die vraag stelt, van, gaat het wel alsnog om het op een bepaalde manier onder controle brengen van die kwetsbaarheid? Is dat inderdaad wel dan een streven erin? Of het toch minimaliseren? Of...
Nou, ik weet niet of je moet zeggen kunnen controleren van die kwetsbaarheid. Maar ik denk wel dat als het uitgangspunt is, het leven van een goed mens, het leven wordt altijd gekenmerkt door kwetsbaarheid. En daar zit ook een waarde in voor wat het betekent mensen zijn. Ja, dan weten we dat die mens steun moet krijgen in het kunnen realiseren van een goed menselijk leven. Maar het betekent niet dat we nou die rol van toeval of datgene wat we niet kunnen controleren moeten uitbannen.
Nee.
Dus het is een evenwicht tussen ja, waar uiteindelijk de voorwaarden gecreëerd kunnen worden om ziekte te voorkomen, hè, of om werkloosheid te voorkomen, of om mensen reëel in staat te stellen om een vrij leven te leiden, dan ligt die verantwoordelijkheid daar.
Ja.
Maar probeer niet, als het ware, zo'n samenleving in te richten en zeggen, ja, zorg is niet belangrijk. Of instaan voor degene die van jouw zorg afhankelijk zijn is niet belangrijk. Hè, want dan gaan we uiteindelijk bepaalde dingen uitbannen die wel een waarde hebben.
Ja. Is het ook een haakje naar een andere bekende term die aan haar gelinkt is, de capability approach? Het gaat over de vraag van wat heb je nodig eigenlijk om goed mens te kunnen zijn? Volgt dat hieruit of koppel ik nu twee dingen aan elkaar die zij minder sterk bij elkaar denkt?
Nou, misschien beide, maar dat is niet erg.
Je
koppelt ze eigenlijk terecht aan elkaar. Dus die capability approach, die heeft ze samen ontwikkeld met Amartya Sen, dus de econoom en filosoof. Ze hebben samengewerkt aan die capability approach. En Nussbaum ziet eigenlijk twee taken voor die capability approach. De ene is nadenken over menselijk welzijn. Dus menselijk welzijn is een belangrijk element waar we als filosofen ook over nadenken. Wat betekent dat? Welzijn eigenlijk voor mensen. En de vraag gaat dan zijn, ja, hoe kun je dat niet alleen definiëren, maar ook meten? Hoe kunnen we nu weten dat het welzijn in Nederland hoger ligt dan in Vlaanderen, om er iets te noemen? Of lager ligt dan in Denemarken? Ja, dat is een hele interessante vraag, want wat is menselijk welzijn dan? Betekent dat dan lang kunnen leven, gezond kunnen leven, voldoende geld hebben, naar school kunnen gaan, noem maar op. Dus die capability approach is bedoeld, ja, als aan de ene kant als manier om na te denken over menselijk welzijn. Hoe kunnen we dat vergelijken? En dat brengt je dan tot die vraag, wat betekent het mens te zijn? Tweede is, en dan wordt het voor jouw vraag iets interessanter. Voor haar is het ook een manier om een soort theorie van sociale rechtvaardigheid te ontwikkelen. En dan gaat het om de vraag, wat betekent rechtvaardig samenleven? En hoe moet je die samenleving inrichten op een manier waarbij een ieder in waardigheid samen met anderen kan leven? En ja, dan zien we dat die capability approach ook in minimale zin probeert na te denken over de vraag, wat is nu een rechtvaardig samenleving?
Met wat voor elementen komt dan? Want je noemt levensduur en opleiding.
Ja, en dan komt ze natuurlijk met haar befaamde lijst van 10 capabilities. Dus 10 zal wel een mooi aantal zijn.
Bij 9 dacht ze, er moet nog eentje
bij. Daar zal nog iets bij moeten zijn. En hier, ja, dit is flauw hoor, om er een lijstje bij te maken. Ik pik er 1 of 2 uit. Want zij verandert die lijst en de invulling daarvan bijna met ieder boek.
Okay.
Dus ja, als je dat bij wil houden. Maar ze zegt
dat,
bijvoorbeeld,
daar komt ze ook eerlijk voor uit dat ze die...
Zeker. Maar ik denk dat dat ook de kracht is. Want zij zegt, kijk, die lijst van wat zij dan noemt human capabilities. Ja, ze wil ook dat die lijst een soort universele lijst is. Die gedeeld wordt over de grenzen van culturen heen. Dus dat betekent als filosoof dat je ook het gesprek aan moet gaan met anderen. En als de kritiek komt, dat je dat moet incorporeren. Tot je uiteindelijk met een lijst komt waarvan je kunt zeggen, nou, hier heb ik dus iets te pakken. Wanneer het gaat om die vraag, wat betekent menselijk welzijn?
Ja.
En wat zou je moeten nastreven in een rechtvaardige samenleving? Ja, dan heeft ze natuurlijk, natuurlijk lichamelijke gezondheid, lichamelijke onschendbaarheid. Hè. Dat zijn natuurlijk de bekendste. Maar ja, het interessante wat ze ook noemt is dan zoiets als gevoelens. Citeer ik heel even. In staat zijn om gehecht te zijn aan dingen en mensen buiten onszelf. Als we terug willen komen op die kwetsbaarheid, dan zou je zeggen, dus een rechtvaardige samenleving moet de voorwaarden genereren opdat wij de mogelijkheid hebben om gehecht te zijn aan dingen.
Ja.
En objecten, maar ook aan mensen, maar dus ook aan dieren. Dus praktische reden, sociale banden. Dus in die lijst zie je opnieuw ook die kwetsbaarheid terugkomen. Het hebben van sociale banden, gevoelens, vorm kunnen geven van je eigen omgeving, noem maar op.
Ja, en hiervoor zit dan dus eigenlijk een analyse van haar van wat het betekent mens te zijn. Want dat is dan eigenlijk een voorvraag die ze al beantwoord heeft. Van mens zijn betekent minstens dat je dit soort relaties wil aangaan. Wat is een beetje haar mensbeeld wat hierbij past? Is ze daar heel expliciet over?
Ze is daar redelijk expliciet over. Ze begint eigenlijk met dat denken over die capabilities. Maar ook al vraagstuk van rechtvaardigheid vanaf het begin van de jaren 90. En dan kijkt ze vooral naar het werk van Aristoteles. En bij Aristoteles haalt ze dan die notie van capabilities en functioning. Dus capabilities heeft dan te maken met de mogelijkheid. Dus hebben we het over gevoelens. Dan kunnen we zeggen, als mens heb je de capability om die hechting te hebben.
Ja.
Ten aanzien van dingen, objecten of mensen buiten je. En functionings, dat is dan precies het kunnen realiseren van die vermogens.
Dus je bent in staat tot iets, maar de vraag is van, is dat dan ook actualiseerbaar of realiseerbaar?
Ja, dus je hebt het vermogen om redelijk na te kunnen denken. Het redelijk nadenken zelf is een functioning. En ze zegt, wat de overheid natuurlijk moet garanderen is capabilities, niet functioning. Dus de overheid moet garanderen dat je bepaalde vermogens kunt ontwikkelen. Maar of je daar gebruik van maakt.
Dat is een tweede.
Hè? Dus je moet de mogelijkheid krijgen om op een normale wijze contacten met anderen aan te gaan. Maar of je dat wilt, hè, of je contact met andere mensen wil hebben, ja, dat is aan jou. Dat kan de overheid niet afdwingen. Maar dus ze gaat terug naar Aristoteles en die idee van, ja, wat betekent het nu mens te zijn? Zijn er bepaalde typisch menselijke vermogens? En zo ja, wat zijn die dan? Ja, dat haalt ze bij Aristoteles. En daar probeert ze natuurlijk al een bepaald mensbeeld te ontwikkelen. Wat ze later dan aan gaat vullen met het werk van Rawls. Wat ze aan gaat vullen met het werk van de Stoïci. En Aristoteles blijft. Maar ze ziet wel bepaalde fundamentele tekortkomingen in dat denken van Aristoteles.
Want Aristoteles zou zeggen, om het maar heel plat te slaan, dat de mens een met reden begiftigd dier is. Zeg maar, om het even simpel te zeggen. Wat is haar formule voor de mens dan? Dat we een emotioneel wezen zijn? Of hoe?
Nou, als je kijkt naar die capabilities en je kijkt naar die lijst, dan staat daar de praktische reden natuurlijk ook in. Maar het is veel meer dan dat. He, dus een goed menselijk leven heeft dus niet alleen te maken met die redelijkheid, maar ook dus met die sociale banden met anderen. Ook een bepaalde relatie aan kunnen gaan met dieren. Het heeft ook te maken met wat zij noemt spel. In staat zijn om als mens en vooral als kind je natuurlijk op een ontspannen manier op te kunnen groeien.
Ja, en de mensen spelen, zijn dus lachen. Iemand die deze combinatie van factoren.
Een soort spin in een web of zo.
Nou, dit zijn de factoren waar je van zou kunnen zeggen dat de mens over die vermogens beschikt.
Ja.
En dat de overheid een ruimte moet creëren waarbinnen je die vermogens ook om kunt zetten
in
reëel functioneren, in functionings.
Ja.
En ze haalt daar natuurlijk heel veel bij Aristoteles. Maar ze zegt waar Aristoteles tekort schiet is dat hij menselijke waardigheid eigenlijk niet in zijn denken meeneemt. Dus de gedachte dat een ieder mens een bepaalde waardigheid in zich draagt, ongeacht huidskleur, politieke overtuiging, levensovertuiging, seks, gender, noem maar op, zit daar niet in. En de gedachte dat de overheid ergens beperkt is in wat de overheid zou kunnen doen, zit daar ook niet in. Dus als Aristoteles zegt, gezondheid is belangrijk, sport is belangrijk, dus noem maar op, in een week moet je zoveel uur gaan sporten. Ja, voor ons is dat ondenkbaar, omdat wij natuurlijk heel sterk hebben, de overheid zou bepaalde dingen niet moeten doen.
Ja.
Het ligt in onze eigen keuze. En ze zegt het idee van wereldburgerschap vinden we ook niet terug bij Aristoteles. Mm. Dan gaat ze veel meer kijken bij de Stoïci en bij Rawls. Om daar ja, qua theorie van rechtvaardigheid veel meer te leren over wat betekent het wereldburger te zijn. Wat is menselijke waardigheid. En hoe denken we na over de grenzen aan overheidsmacht.
Ja. We komen een paar keer naar telkens die politieke kant tegen. Hoe politiek is haar denken in algehele zin? Want je zou net zowel deze lijst zou je natuurlijk heel langs de lijn van mensbeeld kunnen insteken. Dan blijft hij inderdaad weg van het activistische. Is misschien wat beschrijvender of interessant. Waarin komt dit haar activisme dan bijvoorbeeld terug als het over deze punten gaat? Vertaalt ze inderdaad heel erg naar van dit vraagt dus dit van de overheid?
Ja, die lijst zal overheden voorgehouden kunnen worden. En haar eis is dan dat tot een minimaal niveau die capabilities gegarandeerd moeten worden. Dus een staat is rechtvaardig voor zover die staat in staat is om bepaalde drempelwaarden te garanderen. En waar die drempelwaarde ligt, ja, dat kan een beetje afhangen van het welvaartsniveau van een land. Dus in Nederland zal die drempelwaarde veel hoger liggen gegeven het feit dat wij veel meer financiële vermogens hebben om de context voor die capabilities te genereren. Terwijl kijken we naar ontwikkelingslanden, dan zal die drempelwaarde wellicht wat lager kunnen liggen. Maar er moet wel een minimum zijn. Er moet een minimum zijn waaronder je als mens niet zou mogen vallen. Want anders ben je niet in staat een menswaardig bestaan te leiden.
Ja, en dat is
dus er een fundamentele ondergrens. Maar ja, wat je in Nederland kunt realiseren zal wellicht wel anders zijn dan wat je in andere landen kunt realiseren.
Ja, ja precies. En ze ontwikkelt dit dus samen met die economen, zei je?
Amartya Sen, in ieder geval in de jaren 90. Nu, ze hebben wel wat andere opvattingen in ieder geval over die capability approach. Dus ze zijn wel hun eigen weg gegaan. Maar het is wel iets wat ze in hun gezamenlijke denken terug ziet komen. Wat ze ook eigenlijk gezamenlijk als project
en komen dan ook langs die lijn echt hele concrete rekenmodellen terug voor het vergelijken van de samenlevingen? Of blijft het in die zin wel...
Nou, bij Nussbaum niet.
Nee.
Wat je wel ziet is dat werk van vooral van Amartya Sen binnen het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties wel meegenomen wordt om na te denken over de Human Development Index. De Verenigde Naties, de ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties probeert jaarlijks een rapport uit te brengen waarin de meeste landen van de wereld in een rangorde worden gebracht op basis van een Human Development Index.
En dat is eigenlijk die capability.
Daar ligt die capability sterk aan ten grondslag. Ja. Daar gaat het over gezondheid, gaat het over levensduur, gaat het over scholing, gaat het over welvaart. En dat alles bij elkaar genomen leeft dan een bepaalde indicator op. En als Nederland staan wij redelijk hoog. Maar daar zie je hoe het ook praktisch ingezet zou kunnen worden.
Ja, precies.
Maar kun je ook inderdaad te ver gaan? Dus dat je eigenlijk zegt van ja, maar... En dan link ik hem even terug naar die fragility notie van... Ja, je wil wel een stuk zeg maar toeval inkaderen, maar er moet ook een stuk toeval blijven, want dat is ook belangrijk, dat is ook waardevol voor de mens.
Ja.
Kun je hier dus ook te ver in gaan, dat je zegt van nu is alle toeval uitgebannen, nu
ik kan niet meer ziek worden,
hoe zouden we dat kunnen zien?
Nou ja, tenminste, ik dacht dat zij dat zo, dat bij haar verhaal
nee, nee, zeker.
Was.
Ja, nee, ja. Ik denk dat je vooral moet kijken naar wat betekent het mens te zijn. En als je ontkent dat het kwetsbare, het afhankelijke ook onderdeel is van wat het betekent mens te zijn. En je probeert dat uit te bannen. Je precies datgene wat ook waardevol is voor het menselijke leven uit gaat proberen te bannen.
Ja, en er bestaat eigenlijk geen situatie waarin je dat ooit allemaal uitbandt. Maar het gaat vooral om je houding ten opzichte van die...
In feitelijkheid kunnen we dat natuurlijk niet uitbannen. Nee. Ja, ik kan me nog geen situatie voorstellen waarin we uit kunnen bannen... dat er nooit meer sprake is van ziekte. Of dat niemand meer doodgaat. Of dat je geliefde je niet verlaat. Of dat je niet werkloos meer wordt. Ja, ik kan me die situatie niet voorstellen, maar ik denk als we dat voor kunnen stellen, dan lijkt dat niet een heel nastrevenswaardig.
Nee, maar zij kijkt er ook wel een soort van fundamentele naar. Niet zo van ja, dat kan niet. Nee, ze zal ook zeggen nee, maar dat is ook belangrijk dat niet kan. Want het is ook onderdeel van het mens zijn om die kwetsbaarheid te hebben. Daar gaat ook iets verloren.
Zeker. Ja. Ja.
Ja.
Ja. Kan ik alleen maar ja op antwoorden. Ja, dat zeg ik ook nog drie keer.
Ja. Nou, ik probeer me voor te stellen wat dat dan praktisch betekent. Dus dat je inderdaad dat je dan bijvoorbeeld een meer terughoudende overheid hebt. Of dat je
ik denk dat het belangrijk is dat de overheid dan bijvoorbeeld inziet dat zoiets als thuiszorg belangrijk is, zorgtaken belangrijk zijn. Dat gekeken wordt naar de taakverdeling tussen mannen en vrouwen. Dat als zorgtaken veel minder belangrijk geacht worden dan andere taken. Ja, daar zie je al welk effect dat kan hebben. Dus als die afhankelijkheid, die kwetsbaarheid al iets is wat liever buiten de deur gehouden moet worden. Ja, dan zul je zien dat zorgtaken natuurlijk ook niet in het centrum komen te staan van ja, wat is belangrijk en hoe gaan we dat financieel belonen. Terwijl als je weet dat juist die zorgtaken ook te maken hebben met ja, wat het betekent mensen zijn en een goed menselijk leven te leiden, een waardig menselijk leven te leiden, dan zouden juist die zorgtaken veel hoger gewaardeerd moeten worden en wellicht ook financieel beter gewaardeerd. Dus in die zin heeft het ook te maken met ja, hoe richt je die samenleving in? Hoe kijk je naar zorg? Hoe kijk je naar gezinssituaties? Of hoe kijk je naar de relatie tussen mensen en dieren? Noem maar op. Dus het heeft een sterk en denk ik ook krachtig effect.
Je noemde aan het begin in de hele lijst van dingen waar Nussbaum zich mee bezig hield ook emoties. Hij kwam net ook even in het lijstje van 10 voorbij. Ja. Welke plek neemt dat in haar denken in?
Ja, een hele belangrijke, denk ik. Ze heeft een hele dikke pil geschreven, Upheavals of Thought, oplevingen van het denken. Waarin ze eigenlijk die vraag stelt of emoties nou ja, soort irrationele bewegingen zijn in ons als mens, of dat die iets te maken hebben met denken of met cognitie. Mm-hmm. En wat zij natuurlijk probeert aan te tonen, is dat er wel degelijk een bepaalde relatie zit tussen emotie en cognitie. Dat emoties ook een bepaald cognitief element in zich kunnen dragen. Ze gaat niet zeggen dat emoties ook een vorm van denken zijn, maar ze gaat wel zeggen dat emoties ook een cognitieve structuur hebben. Een cognitief, stelt ze dan heel specifiek, als te maken hebben met het verkrijgen en verwerken van informatie. Mm. Dus ergens zijn die emoties ook iets wat we cognitief kunnen noemen.
Dus het is niet per se een soort van negatief van ja, je hebt denken en je hebt emoties.
Nee,
emoties kunnen een vorm van denken zijn.
Nee, ja, absoluut. Kijk, als je terug zou gaan naar iemand als Plato, hè, en je stelt de vraag, ja, wanneer ben je nou meester over jezelf? Ja, dan is het natuurlijk duidelijk als je dan kijkt naar de relatie tussen reden en emoties. Je bent meester over jezelf als jij in staat bent om die reden als het ware. Als we de metafoor van een autobesturen nemen.
Ja.
Ik zal niet
De teugels in handen. Ja.
Ik zal,
ja,
als je de reden moet de teugels in handen hebben. Ja. Wanneer ben je slaaf van jezelf? Ja, wanneer je door je emoties geleefd en geregeerd wordt. Daar zie je al dat die emoties inferieur zijn aan de redelijkheid. En ja, bij veel auteurs ook dat reden en emoties twee gescheiden domeinen zijn. Twee gescheiden eilanden.
Ja.
En wat zij wil laten zien is dat reden en emoties helemaal niet twee gescheiden eilanden zijn. En dat we heel goed moeten oppassen om die emoties als inferieur te zien aan de reden. Omdat emoties ook te maken hebben met een bepaalde vorm van oordelen over de werkelijkheid. Emoties zijn waardeoordeel, zegt zij, over de werkelijkheid buiten ons.
Hm.
Dus stel dat iemand die je kent overlijdt. Dan kan de emotie zijn natuurlijk van verdriet, kan ook een emotie zijn van onverschilligheid, kan een emotie zijn van woede. Maar die hebben allemaal te maken met een soort oordeel over iets buiten ons waar we een waarde aan hechten. Verdriet als het iemand is met ja, wie we een intense of goede relatie hebben gehad. Onverschilligheid als we er nooit een relatie mee hebben gehad, we weten ongeveer wie het is. Of woede, ja.
Ja.
En dus ja, die emoties zijn voor haar een vorm van oordelen. En dat haalt ze natuurlijk ook heel sterk opnieuw weer bij die stoïci. Waarvan ze zegt, daar zien we een waardevolle manier van denken over emoties ook terug.
En die emoties gaat ze vervolgens ook betrekken op het politieke weer.
Ja, absoluut. Hint.
Ja, ik was niet benieuwd dat je nu verder ging.
Nee,
ja.
Nee, komt hier dan, hè? Nee, dus zij probeert natuurlijk dat denken over emoties ook te verbinden met politiek. Een heel mooi opnieuw weer vrij dik boek, want Nussbaum heeft niet de gave van kort te schrijven. Vrij dikke pil, Political Emotions, politieke emoties, waarin ze de vraag stelt of het inrichten van een rechtvaardige samenleving nou iets te maken heeft met emoties. En aan de ene kant zou je zeggen nee. Hè? Dus we kennen natuurlijk genoeg voorbeelden van ja, vooral populistische of autoritaire politieke leiders die de massa toespreken en dan heel emotioneel mensen aan zich proberen te binden om vervolgens een samenleving in te richten waarin helemaal niet voor iedereen een plaats is en waarin grote groepen buitengesloten worden. Op basis van welke reden dan ook.
Ja, dus dan heb je eigenlijk juist de situatie dat je emoties gebruikt om een niet rechtvaardige samenleving
precies,
te creëren.
Precies, op een hele problematische manier worden emoties ingezet om mensen buiten te sluiten. Ja,
dus de intuïtie is, nee, emoties en een rechtvaardige samenleving hebben niks met elkaar te maken, want zie de populist.
Ja, ik denk dat een grote argwaan bij veel mensen, maar ook bij veel denkers, in ieder geval binnen de liberale stroming is, om te zeggen, politiek is rationeel, cool uitwisselen van argumenten, met elkaar in gesprek gaan, rustig debatteren, maar niet op emotionele wijze argumenteren, schreeuwen of mensen aan je proberen te binden. En ik denk de vraag die zij zich stelt is natuurlijk heel duidelijk. Klopt dat wel? Of moet je zeggen dat datgene wat je in een rechtvaardige samenleving probeert te bereiken, bij uitstek wel gebaseerd zou moeten zijn op bepaalde emoties. Dus als je zegt, kijk, een rechtvaardige samenleving is een samenleving waarin je herverdeelt van rijk naar arm. Ja, dan moeten mensen bereid zijn om dat te doen. Die bereidheid moet erin zitten om je geld af te staan aan dat project. Ja, dat doe je alleen maar wanneer je weet dat dat waardevol is. En wanneer je een bepaalde betrokkenheid hebt op diegene, hè, waarbij uiteindelijk die overheveling van geld gerealiseerd wordt. Dus zij zegt, om in een rechtvaardige samenleving waardevolle projecten te steunen en te realiseren, heb je een grote mate van emotionele betrokkenheid nodig. We moeten weten dat dit belangrijk is, dat er iets op het spel staat wat ook voor jou en een ander waardevol is. Dus daar is het op de eerste plaats, dat ze zegt, politieke emoties zijn daar heel belangrijk.
Omdat je dan je daden zeg maar verbindt aan een moreel iets waarmee je als persoon identificeert. Waarbij weet je
die persoonlijke identificatie is belangrijk. En ik weet ook niet of dat is, hier voel ik iets bij. Dat zal natuurlijk een rol spelen. Maar het draait rond natuurlijk, herverdeling draait rond solidariteit. Solidariteit draait natuurlijk rond gebondenheid. En die gebondenheid, ja, die zal ergens ook vormgegeven moeten worden. En als politiek kun je er ook een bijdrage aan leveren.
En dat is dus niet louter, wat je ook zou kunnen denken, een soort van rationele calculus. Zo ziet zij dat in ieder geval niet.
Nee, zo wordt denk ik wel vaak ingestoken. Dat nu voelt ook natuurlijk argumenten voor eerlijkere welvaartsverdeling. Wordt dan ook gezegd, ja, dat is in principe dan het beste voor de hele samenleving. Want economische groei en dit. Dus dan plaats je net als een soort rekensom van. Zonder empathie of emotie. En zij zegt juist, die emotionele betrokkenheid is wel een...
Ja, precies. Zij spreekt dan over liefde. Maar dan liefst niet in de zin van liefde die je hebt als ouder voor een kind of in een intieme relatie tussen partners. Maar echt als een bepaald gevoel van belang dat zo'n project kan hebben. Je hebt ook Michael Walzer, de Amerikaanse politieke filosoof, die heeft een heel klein schriftje, Passions and Constraints. Daar ga ik even twijfelen over de titel, maar we zullen zien. Waarin hij zegt, kijk, politiek bedrijven heeft te maken met het inrichten van de samenleving en we willen dat doen op een rechtvaardige wijze. En dat rechtvaardig inrichten van die samenleving is zo belangrijk dat je mensen alleen maar kunt overtuigen wanneer je dat gepassioneerd doet. Wanneer je gepassioneerd laat zien dat er iets van waarde is dat op het spel staat. En of je nou rechts of links op het politieke spectrum staat, je staat ergens voor. Je hebt het ergens over. En in die lijn zal Nussbaum ook zeggen, iets waardevols realiseren betekent een bepaalde emotionele gebondenheid. Maar natuurlijk wel met die waarschuwing dat dat ook de verkeerde kant op kan gaan.
En juist tot de uitsluiting leidt, omdat je de binding met een kleinere groep opzoekt.
Absoluut. En daarom zegt ze, die politieke emoties kunnen dus gebruikt worden om waardevolle projecten te steunen, maar kunnen ook ingezet worden om juist dat discours van uitsluiting, van discriminatie, van racisme, noem maar op, tegen te gaan. Om als politiek mensen ook een verhaal te bieden, een soort tegenverhaal, waarin juist de waarde van alle burgers wordt benadrukt. Dus die emoties kunnen ook gebruikt worden als tegendiscours.
Ja,
En dan heb je ook die ja, een vorm van emotionele betrokkenheid nodig.
Ja, ik moet even inderdaad denken aan een boekje van Ignaz de Vis, een Vlaamse filosoof, waarin hij het heeft over het empathisch teveel. En dan zegt hij eigenlijk, wat je echt niet moet willen is een samenleving waar je alleen maar handelt wanneer je ziet dat jouw buurman of iemand die je toevallig kent soort van zielig is. Ja. Nee, je moet eigenlijk juist wel een rationeel principe hebben, waar je gewoon ongeacht wat jij toevallig waarneemt, ja, gewoon juist volgens rationele principes handelt.
Klopt. Zij zou natuurlijk waarschuwen. Kijk, wat je nodig hebt zijn aan de ene kant een bepaalde vorm van emotionele betrokkenheid. Maar zoals we allemaal weten, emotionele betrokkenheid kan ook beperkend zijn. Namelijk, ik ben emotioneel betrokken, maar dat eindigt bij mijn gezin. Of dat eindigt bij mijn familie. Of eindigt bij mijn vrienden.
Ja.
Dus daar zit een probleem. Vandaar dat ze zegt, je hebt en natuurlijk die rechtvaardigheidsprincipes nodig, of die rationele principes om een samenleving in te richten, maar ook die emotionele betrokkenheid. Ja. En daar moet natuurlijk een bepaalde symbiose tussen zijn.
Want
die emotionele betrokkenheid kan ervoor zorgen dat je juist op een veel kleinere groep jezelf betrekt of bereid bent om daarvoor te zorgen.
Volstrekt arbitrair. Gewoon,
en dat kan ook volstrekt arbitrair zijn, ja.
Reageert ze in deze ook op actuele ontwikkelingen die ze rondom zich ziet? Want ik denk natuurlijk ergens, hedendaagse kritiek, in ieder geval op Nederlandse politiek, is natuurlijk vertechnocratisering. Wat natuurlijk ergens die emotionele ladingen laat zitten aan de randen van het politieke spectrum. En in het binnenveld is een heel groot tussenblok van mensen op zoek naar de technisch gezien beste oplossing.
Ja.
Ik weet niet of zij zo'nzelfde trend ziet in Amerika bijvoorbeeld. Maar komt het daar ook deels uit voort of reageert ze ook weer niet zo dicht op de tijd?
Wat zij in ieder geval wel als bekommernis heeft, is die boze burger. Hè? Die verontwaardigde burger, die boze burger die op steeds de politieke extreme gaat stemmen. En die vervolgens ook weggezet worden onder het mom van dat zijn de irrationele.
De deplorables.
Ja, de deplorables. Dat zijn degenen die zich laten leiden door emoties. En ze zegt, hier moeten we oppassen. Want we hebben te maken met een groep die wel degelijk een legitieme klacht vaak heeft.
Ja.
Die een legitieme bekommernis heeft, economisch van aard. Maar ze zegt, die economische bekommernis die kan heel snel afgeleid worden richting het uitsluiten van anderen op basis van nationale afkomst of huidskleur of gender of seks, et cetera. Ze zegt dus, we moeten oppassen hoe we dat oppikken. Maar dat er sprake is van een groep van mensen met een legitieme bekommernis over de manier waarop we de samenleving inrichten, dat zit er
en
wel
dat
in.
En dat is die emotie als waardeoordeel van hun emotionele uiting is een goed waardeoordeel.
Nou, dat,
over
dat,
de wereld om zich heen. Of is een waardeoordeel?
Dat is een waardeoordeel, maar een waardeoordeel kan ook foutief zijn natuurlijk. Dus het feit dat een emotie een bepaald waardeoordeel is, dat hoeft niet te betekenen dat dat meteen ook een goed waardeoordeel is. Soms kan het ook een normatief problematisch oordeel zijn. Dus in haar denken gaat ze ook in over schaamte, over walging, als emoties die inherent vaak problematisch zijn, of woede. Dus in haar latere werk, woede speelt natuurlijk een belangrijke rol. Dat ze zegt, wat is nu het fundamenteel problematisch met woede? Is dat daar een vorm van vreugde eigenlijk in zit over het feit dat je je bijna afreageert op een ander. Hè? Dus je wordt gekrenkt, komt een woedende reactie, een pijn, maar ook meteen een genoegen als het dan met die ander wat slechter gaat. Ze zegt dus, pas heel goed op met het feit dat emoties wel bepaalde waardeoordelen in zich kunnen dragen. Maar dat die waardeoordelen ook soms gewoon fout kunnen zijn of normatief problematisch. Woede, walging, schaamte. Ja, daar besteedt ze ook in haar werk vrij veel aandacht aan. Hiding from humanity. Met een prachtige voorkant waarop een schilderij staat van een dame die naakt is, maar zich probeert haar naaktheid probeert te beschermen van de blik. En waarschijnlijk zich daar heel kwetsbaar voelt. En dat is een van die boeken. Of Anger and Forgiveness. From Disgust to Humanity. Kijk even in mijn boekenkast even. Om
titel te komen.
Precies. Dus in die zin, denk ik dat zij oog wil hebben voor wat emoties zijn, voor het belang van emoties voor een rechtvaardige samenleving, maar ook tegelijkertijd weet waar het problematische zit ten aanzien van bepaalde van die emoties.
En als je het dan over emoties hebt, ben je dan helemaal weg van die fragility of goodness notie? Of is het daar toch wel op de een of andere manier mee in verbinding te brengen? Of is dit gewoon iets heel anders?
Nee, ja, het is natuurlijk in die zin vrij gemakkelijk met elkaar in verband te brengen. Dat als de vraag is, wat is een goed menselijk leven? En we gaan zeggen, dat heeft te maken ook met die kwetsbaarheid. Kunnen we linea recta ook zeggen, ja, het menselijk leven is uiteindelijk ook een leven dat gekenmerkt wordt door het feit dat wij emotionele wezens zijn.
Dat is onderdeel van die kwetsbaarheid. Hè?
Dat is onderdeel van wat het is mens te zijn.
Ja.
Ja.
Laatste element misschien, we hebben denk ik al heel erg over haar bronnen gehad, zowel de klassieke als Kant Rawls. In hoeverre maakt zij school of zijn er echt Nussbaumianen al te vinden?
Waar zit het er bij een of niet?
Ja, misschien.
Nou, ik weet niet of ik mezelf een Nussbaumiaan zou noemen, dat laat ik even terzijde. Ik vind haar werk wel fascinerend. Ik weet dat een aantal vakgenoten wellicht wat kritisch zullen zijn over haar latere werk. Maar ik weet niet of we er nou van een stroming kunnen spreken. Ik kan me nou niet bekende hedendaagse filosofen noemen die zich echt Nussbaumiaan zou noemen. Nee. Wellicht is het daar nog te vroeg voor, weet ik niet.
Ook omdat ze nog actief is.
Ja.
Want zit er inderdaad in haar werk iets waarvan je kunt zeggen, ja, dat kenmerkt haar echt, dat maakt haar echt specifiek. En daaruit, ja, dat is echt een specifieke afslag, als het ware, die nadenken over rechtvaardigheid nu genomen heeft sinds Nussbaum. Dus misschien die emoties,
ja,
inderdaad.
Ik denk het feit dat ze al die dingen probeert te combineren is natuurlijk al één. Dat maakt haar tot een breed filosoof, zoals er eigenlijk niet heel veel meer zijn. Hè. Dus ik denk iemand als Habermas is ook iemand die nog met enorm veel domeinen van het menselijk leven bezig is. Maar er zijn niet meer zoveel filosofen die proberen zoveel domeinen te beslaan. We zijn zo sterk aan het specialiseren dat echt brede filosofen, dat zijn er niet heel veel meer. En het mooie van haar is dat zij natuurlijk ook heel sterk oog heeft voor het verhalende. Ja. Dus zij zegt, bepaalde morele waarheden kun je eigenlijk alleen maar uitdrukken in literatuur of in discours, in verhalen. En dus ook de manier waarop je als filosoof zou schrijven is voor haar enorm belangrijk. Dat vind ik ook wel een krachtig
punt. Maar ook wel interessant dat je zegt dat niet al haar werk even toegankelijk is om te lezen.
Nou, niet
dan iets paradoxaals? Of,
nou, ik weet niet of ik... Nou ja, dat zou ik terug moeten luisteren of ik het woord niet toegankelijk zei. Hoor,
dat
maar
heb ik ingevuld.
Dikke, blijvige boeken.
Het zijn grote boeken. Ik denk dat het soms wat korter zou kunnen. Ja. Maar wat haar voor een breder publiek, denk ik, heel aantrekkelijk maakt, is dat ze werkt met heel veel voorbeelden. Met heel veel herkenbare voorbeelden, met heel veel verhalen, met verwijzingen naar muziek en naar kunst en literatuur, om duidelijk te maken wat er op het spel staat. En zij zou ook zeggen, ja, dat is misschien ook de manier om bepaalde morele waarheden kenbaar te maken. Een filosofie die alleen maar op droge analytische wijze probeert de waarde en de betekenis en de kern van het leven bloot te leggen, die mist een aantal dingen.
Ja.
En ik denk, dat is ook iets wat haar denken kenmerkt, wat haar aantrekkelijk maakt, maar wellicht voor filosofische vakgenoten meteen ook wat minder aantrekkelijk, omdat het verhalender is.
Ja. En welk boek zou je aanraden als mensen willen beginnen met lezen?
Nou, we zijn begonnen met The Fragility of Goodness, dus dat lijkt mij een hele mooie om mee te beginnen en mee te eindigen.
Heel goed, mooi. Dankjewel, Ronald. Er staat veel op het spel, zei je net, mooi, bij Martha Nussbaum. Filosofie als activisme. Het gaat niet over een achteroverleunen bij Nussbaum, over wat technische exercities bedenken. Nee, het gaat echt over het bijdragen aan het goede leven. En ontleend aan Seneca zegt ze, een goede filosoof is een advocaat voor de menselijkheid. Het gaat over het bevorderen van de menselijkheid. Ze richt zich op een hele hoop uiteenlopende onderwerpen. Literatuur, kunst, politiek, emoties, dierenrechten. Echt een publiek intellectueel die op een hoop thema's actief is. We begonnen inderdaad, zoals je al zei net op het eind, bij de Fragility of Goodness. Ze kijkt daarin, zet ze eigenlijk de Griekse tragedies en Aristoteles tegenover Plato, Kikero en Kant. En dan gaat eigenlijk over de vraag, hoeveel toeval kunnen we aan? Het leven wordt gekenmerkt door allerlei zaken die we niet zelf in de hand hebben, maar ons wel gebeuren. En je zou een beetje kunnen zeggen, de lijn Plato, Kikero, Kant is van, het gaat om de innerlijke deugd. En een goed menselijk leven is die innerlijke deugd tot bloei laten komen en eigendom, dood, liefde, ziekte, die zijn daar allemaal niet bepalend voor. En eigenlijk is dat een poging om dat toeval dus te controleren en van steeds kleinere impact te laten zijn op ons leven. Daar moeten we proberen innerlijk los van te staan. Het gaat om het goede karakter ontwikkelen. Socrates haalde Ronald erbij aan van een goed mens kan geen kwaad overkomen. Maar toch is er die kloof tussen een goed mens willen zijn en ook slagen in het goed mens zijn. En er zit dus ook een kwetsbaarheidsfactor in. En die zit Nussbaum dan terug bij bijvoorbeeld de tragedieschrijvers en bij Aristoteles. Waarin wordt gezegd, ja, wij mensen zijn intrinsiek kwetsbaar. En er is een kloof tussen wat we willen bereiken en wat we daadwerkelijk bereiken. En ja, we moeten eigenlijk kijken naar de voorwaarden die nodig zijn om die kloof te overbruggen. Daar zitten gebrokenheden in waar we iets aan kunnen doen. En tegelijkertijd moeten we accepteren dat die gebrokenheid intrinsiek onderdeel is van het menselijke bestaan. Daarmee zien we dus dat het wel een iets bijna essentieel thema is van ja, die gebrokenheid is een belangrijk element. Dat hebben we een paar keer teruggepakt ook. Maar het is ook dus een politieke vraag. Ja, wat moet je nou doen om die kwetsbaarheid op een bepaalde manier te steunen? Dat staat daar ook echt op het spel bij haar. Ook weer dat activisme in het denken van Nussbaum. Het gaat dus over een balans tussen enerzijds het accepteren en tegelijkertijd steun hebben. Bijvoorbeeld op het gebied van zorg, werkloosheid. Daarnaast hebben we het gehad over de capability approach, wat daar wel sterk aan raakt. Ontwikkeld samen met de economen Amartya Sen. En dat gaat eigenlijk over de vraag, wat is menselijk welzijn? En hoe kunnen we definiëren, meten en ja, hoe zou je dat ook kunnen vergelijken in bijvoorbeeld verschillende samenlevingen? En het is daarnaast ook een theorie over sociale rechtvaardigheid. Wat vraagt het van de samenleving? Nou, om op die twee door te gaan, komt ze met een lijst van 10 capabilities. Een lijst die ze zelf ook telkens aanpast en waarvan ze ook aangeeft, ja, die is niet limitatief en niet nu in steen gebeiteld, omdat die universeel moet zijn, over grenzen heen moet gaan en kortom open moet staan voor telkens nieuwe suggesties. Maar er zitten zaken in van, ja, voor het menselijk welzijn is het nodig om een praktische reden te hebben om lichamelijke gezondheid, lichamelijke onschendbaarheid, je kunnen hechten aan dingen en mensen en aan dieren, gevoelens, sociale banden hebben, het element spel. En daar komt dus eigenlijk ook een heel mensbeeld uit en dus ook een soort vraag aan de samenleving van in hoeverre biedt een samenleving de mogelijkheid om deze capabilities in actie om te kunnen zetten. De samenleving moet zich, een goede samenleving spant zich in om die capabilities tot bloei, de ruimte eraan te geven en de voorwaarden daarvoor te creëren. Of je ze daadwerkelijk ook omzet naar functionings, dus dat je ze echt ook realiseert, is een tweede vraag. Maar dat ligt uiteindelijk bij de individu. Maar een overheid kan zich dus inspannen, een samenleving kan zich inspannen om te zorgen dat die niet compleet sluitende lijst van capabilities toch een plek krijgen en dat daar ruimte voor is. En ja, je kunt dus ook vergelijken tussen samenlevingen. De een is beter geslaagd dan de ander. En ze komt daar wel ook met een soort drempelwaarde in. Per samenleving in de zin van dat het toch ook wel per context en per land verschilt welke eisen je daaraan kan stellen. In Nederland zou je ook hogere drempelwaarden willen formuleren, omdat Nederland ook een stuk economisch gezien ontwikkelder land is. Hoe hangt het nou weer samen met die fragility? Nou, als je nou met die bril kijkt, dan ga je dus zeggen van, hey, misschien ga je dan ook wel andere dingen waarderen in je samenleving. Bijvoorbeeld veel meer belang hechten aan zorgtaken, omdat je ziet dat kwetsbaarheid gewoon een belangrijk onderdeel ervan is. Tot slot hebben we gekeken naar de emoties. Wat zijn ze? Upheavals of thoughts is de titel van het boek erbij. Zijn het inderdaad van die zijn het inderdaad dus een soort ongedenkte, rare oplevingen van emoties die in die zin geen waarde hebben? Of zijn ze inderdaad dus een soort, hebben ze een cognitieve structuur? Nou, dat zegt Nussbaum inderdaad. Het gaat ook om een vorm van verwerken van informatie. Ook weer even in contrast met Plato, die zegt, ja, je bent de meester over jezelf als de reden het stuur of de teugels in handen heeft. Emoties zijn inferieur en die zijn echt gescheiden van de reden. Nee, zegt Nussbaum, emoties zijn ook waardeoordelen over zaken buiten ons. Verdriet, woede, blijdschap. Allemaal waardeoordelen van dingen die om ons heen gebeuren of om ons heen staan. En ook dat krijgt een politieke vertaling. Je zou denken, een rechtvaardige samenleving, hoe richt je die goed in? Vooral wegblijven van de emoties en ja, zo emotieloos proberen de boel netjes in te richten. En emoties koppelen dan vaak aan bijvoorbeeld rechtsgedachtegoed, waarin je zegt, zij hoort er niet bij, wij wel, want wij zijn het clubje. Nee, die emoties worden soms of misschien vaak verkeerd ingezet, maar ze zijn uiteindelijk ook heel belangrijk om wel een vorm van betrokkenheid en binding te creëren. Als je echt waardevolle projecten in een samenleving wil neerzetten, bijvoorbeeld herverdeling, dan heb je ook gewoon daar bijvoorbeeld solidariteitsgevoel bij nodig. Dat kun je niet alleen maar langs louter rationele lijnen doen. Daar moet ook iets van een gepassioneerdheid bij zitten om dat echt goed neer te zetten. En dus zijn emoties belangrijk om een tegenverhaal te maken. Nussbaum is geïntrigeerd door de groep van boze burgers. Dat zijn niet irrationele deplorables. Ze hebben misschien wel legitieme klachten. We moeten ze daarmee dus niet wegzetten. En tegelijkertijd moeten we niet elk waardeoordeel, elke emotie als gelijk zien. Ze heeft over walging, over schaamte, over woede, dat die ook fout kunnen zijn en dus problematisch kunnen zijn. Emotie moet dus ook echt een plek krijgen in de politiek om een tegenverhaal te maken tegen ja, de kwadere krachten die emotie inzetten. Een heel breed oeuvre. We hebben denk ik allerlei lijnen erin ontwikkeld en tegelijkertijd raakt ze dus aan een hele hoop verschillende onderwerpen. Een actuele denkers is nog steeds actief. En ik wil je heel hartelijk danken, Ronald, voor volgens mij een heel heldere uiteenzetting over Nussbaum. Dankjewel, Kees. En vooral jij heel hartelijk dank voor het luisteren. Jullie luisteren altijd in grote getalen en dat waarderen we zeer. Laat vooral een review achter als je dat kan en deel deze aflevering met wie je het zeker ook moet horen. En heel graag tot de volgende keer. Emmenez-moi au bout de la terre. Emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère.